Je weet als je er klaar voor bent dat we dan onverbiddelijk gaan starten met die 20 minuten. Hè? Dus jij mag het zeggen, Sjoerd.
Sorry, zijn we al begonnen?
Welkom bij De Stuurlui, een AD voetbalpodcast waarin Sjoerd Mansour iedere vrijdag vooruitblikt op de speelronde in de Eredivisie. We bespreken de topclubs en we hebben twee vaste rubrieken. En dat alles ook nog eens een keer in 20 minuten zuivere spreektijd zonder VAR. En ik ben Etienne Verhoef.
We hebben geen tijd te verliezen.
We hebben geen tijd te verliezen.
Ik zit op dit moment in het plaatjesalbum van een Nederlandse grootgutter te bladeren. Ik noem niet de naam van de grootgutter, want die verdienen al geld genoeg in deze tijd. Mm-hmm. Ik weet niet, heb je die nieuwe voetbalplaatjes of niet?
Nee, daar zit ik niet in. Ik heb een dochter, hè? Dus ja, die spaart geen voetbalplaatjes op dit moment.
Nee, ja, ik heb ook een dochter. Ja. Die is totaal niet geïnteresseerd in voetbal, maar we hebben wel vanochtend samen wat plaatjes geplakt. En toen viel me op, het is hartstikke leuk in dat boek, daar staan allemaal mini-biografietjes staan erin. En dat is natuurlijk voor kinderen van een jaar of van 6 tot 11 of zo. Mm-hmm. Is dat geschreven, maar dat is hartstikke leuk. Ik zat gisteravond naar Twente Ajax te kijken. En dan maakte die Plegio Zuelo een doelpuntje. Mm-hmm. Ja, dan pak ik het grote plaatjesboek erbij. En dan lees ik, Julio ging al op zijn 16e vanuit Spanje naar Arsenal in Engeland. Dat maakte hem snel volwassen. En daarom is hij op zijn 24ste al een echte leider in het veld. Nou, dat soort kleine wetenswaardigheden, Daar staat het hele boek helemaal vol mee.
En dat
dus
kan
ik
dat
iedereen aanbevelen.
Dat is mooi en dat kan jij benutten voor deze prachtige podcast die we nu gestart zijn, De Stuurlui. En daar kan je dit prachtig voor benutten natuurlijk, die weetjes. Dat is ideaal.
Ja, dat is ideaal, joh.
Ja, precies.
Dus Kik Pieri, die komt uit een topsportfamilie. Zijn ouders waren allebei goede hockeyers. Vader Jean-Pierre speelde zelfs 33 interlands. En zijn broers voetbal ook.
Nou goed. Sjoerd, ik vroeg mij af, wie was er nou het fenomeen van de week? Giacomakis of Huntelaar?
Ja, ik zou toch... Ja, dat is een lastige trouwens.
Ja, ik hoor iedereen zeggen de hele week al het fenomeen Giacomakis. En toen was het donderdagavond. En toen was daar ineens de Hunter.
Ja, het was wel geweldig, hè? Want om te zien. Nou ja, de hele combinatie van factoren. Dat van tevoren speelde natuurlijk die interesse van Schalke 04. En vervolgens zie je die wedstrijd waarin iedereen, alsof het expres is, de bal recht op de keeper schiet. Van beide kanten. Ik denk dat er wel 32 kansen waren. Die werden allemaal recht op de keeper geschoten. En dan zit die Huntelaar, die zit daarnaar te kijken. En die denkt, jongen, jullie kunnen er ook helemaal niks van het afwerken. En die komt erin en die schiet er gelijk 2 in. Dus ik kies toch voor Huntelaar, nu we het er toch zo over hebben.
Ja. Oh, dat is mooi. We gaan uitgebreid vooruitblikken op de klassieker dit weekend. Maar we hebben één rubriek die we al vrij vroeg introduceren in deze podcast in De Stuurlui. En dat is de volgende.
De huiskamervraag.
En elke week aan het begin van deze uitzending stellen we een huiskamervraag. Jij tenminste. En aan het einde geven we het antwoord erop. Dus het woord is aan jou.
Ja, leuk idee. Ik zat gisteren naar Willem II Groningen te kijken. En toen schoot me een huiskamervraag te binnen over een van mijn favoriete Willem II spelers, die tevens een glorietijd, kunnen we wel zeggen, bij FC Groningen heeft gehad. Ik geef twee aanwijzingen. NVM makelaar en Brigitte Bardot.
Nou, het antwoord daarop krijg je aan het einde van deze uitzending, van deze podcast.
De huiskamervraag.
Goed, laten we nu naar de actualiteit gaan. Want Ajax heeft een slag geslagen, toch? Deze midweekse speelronde in de Eredivisie. Is dat nou goed of slecht nieuws voor de klassieker van komende zondag?
Nou ja, Feyenoord staat er nog wel aardig bij. Dus dat maakt die wedstrijd sowieso wel leuk. Voor de competitie was het natuurlijk het allermooist geweest als Ajax toch wel gelijk had gespeeld. Had alles heel dicht bij elkaar gestaan richting die wedstrijd. Maar het is nog steeds wel aardig. Het is toch nog steeds een nummer 1 tegen een nummer 2?
Dat is het nog steeds, zeker. Die is niet gewijzigd.
Nee. Nou, dat is toch prachtig. Dat is volgens mij alweer een tijdje geleden dat Ajax Feyenoord de nummer 1 tegen de nummer 2 was. Komt niet heel vaak voor meer de laatste, 20 jaar, een enkele keer. Dus
er staat eigenlijk nog meer op het spel. Ja. Mico Schalka zei na afloop van die wedstrijd van Feyenoord deze week, hoe moet Feyenoord nou dit Ajax aanpakken? En toen zei hij het volgende.
Hij heeft snelheid nodig en er zijn eigenlijk maar twee spelers met snelheid bij Feyenoord, Sinisterra en Haps. Maar hij zegt er ook bij dat deze spelers geen hele wedstrijden kunnen spelen, dat hij moet puzzelen. Eén van die twee zal sowieso moeten beginnen, want als je geen snelheid hebt en je wordt ver teruggedrongen door Ajax, dan kun je de bal wel hebben, maar dan kom je er niet uit. Het zou ook kunnen dat ze elkaar afwisselen. Sinisterra en Haps zijn wel cruciale pionnen in het plan wat Feyenoord heeft om Ajax te bestrijden.
Het is maar goed dat ze allebei dan enigszins weer fit zijn als dat belangrijke pionnen zijn voor Dick Advocaat, hè?
Nou ja, het is natuurlijk wel logisch. Kijk, Feyenoord ontbeerde natuurlijk een beetje snelheid voorin. Dat was in de eerste seizoenshelft al zo. En dat heb je natuurlijk met name tegen Ajax nodig, tegen een verdediging die relatief veel ruimte weggeeft, waar best wel de ruimtes vrijkomen in de rug van de defensie. Of het nou Schuursblind is of Timberblind, dat zullen we zondag wel zien. Maar Twente liet dat ook zien. Hè? Die goal van Menig werd afgekeurd, maar dat was ook een typisch voorbeeld van zo'n moment. Dus die kansen die krijg je inderdaad wel als je wat snelheid voorin hebt. En die heeft Feyenoord, nou, dat hebben ze met Sinisterra in ieder geval. Al is het ook geen garantie voor succes, hoor. Want ik heb nog even die wedstrijd van vorig jaar terug zitten kijken. Die dramatische, althans voor Feyenoord dramatische 4-0. En toen speelden ze ook gewoon met Sinisterra en Narsing op de vleugels. Dus wat dat betreft klopt het dat deeltje, dat hele kleine deeltje van het tactisch plan, klopt het toen wel. Dat was ook het enige deeltje.
Ja.
En dat levert ook weinig op.
Maar maakt dit Feyenoord kans tegen dit Ajax dat toch met redelijk gemak ook steeds hele grote kansen creëert in wedstrijden?
Nou, je zou zeggen van niet. Want inderdaad tegen Twente ook weer. Kijk, het komt uiteindelijk ten nauwe nood goed. Maar als je kijkt hoe makkelijk ze die kansen creëren, Ajax, dan... Ja, dan zeker als het er echt om gaat. Hè, want als Ajax speelt natuurlijk nu voor een hele belangrijke fase in het seizoen een serie van topwedstrijden. Dan zou je denken dat een scherpe Ajax dat geen partij is. Of dat Feyenoord geen partij is voor Ajax. Maar tegelijkertijd... Je zag toch ook wel in de laatste 20 minuten tegen Twente. Kijk, Huntelaar maakte het uiteindelijk helemaal goed. Maar dat ook Ajax wel een beetje vermoeid oogde. En wat PSV een hele wedstrijd had de avond ervoor, had Ajax in die slotfase ook wel. Dus of je... Het is toch een beetje een raar seizoen. Er komt een zware... Nou, we zitten eigenlijk midden in een zware periode. Dus of ze de energie ook zondag weer kunnen opbrengen, moeten we altijd even afwachten.
Ja, Johan Inan, die zei er het volgende over de wedstrijd van Ajax tegen Feyenoord.
Ja, ik zag deze week PSV al verliezen en kan zondag een andere concurrent in de strijd om de titel Feyenoord een flinke dreun uitdelen. Lukt dat, dan doet Ajax gouden zaken omdat het naar vrijwel alle concurrenten een gaatje slaat in de Eredivisie en ook halverwege de competitie. Ik vind ook dat Ajax gezien het spel, gezien de selectie van Feyenoord hoort te winnen. De januari maand is niet cruciaal, zei Ten Hag, maar de verhoudingen worden wel duidelijk aan het eind van de maand. Nou, Ajax kan deze week de contouren in ieder geval behoorlijk uittekenen.
Ja, de verhoudingen zijn redelijk duidelijk aan het einde van dit weekend natuurlijk, als Ajax weet te winnen van Feyenoord.
Ja, als ze winnen wel. En dan, ja god, kijk, het is ook niet helemaal verrassend. Ajax heeft met afstand de meeste kwaliteit. Dat zag je ook bij Ajax-PSV uiteindelijk wel. Maar het is voor de competitie is het altijd leuk als het zo lang mogelijk spannend blijft. En in dat opzicht is het jammer, of voor de competitie is het jammer dat PSV dure punten verspeeld heeft tegen AZ.
Ja, we zijn pas halverwege, voor de duidelijkheid, na dit weekend pas. Dat is ook nog wel een dingetje, je vergeet het bijna.
Ik dacht in de podcast, ik zat al verschrikt naar de klok te kijken.
Nee, er zijn bijna op de helft daar. Hè? We zitten bijna op het signaal te wisselen, zeg maar. Nee, maar we zitten in de competitie pas bijna, op de helft pas dit weekend.
Ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Maar kijk, met name gezien de kwaliteit van Ajax, ook de spits die ze nog even bij hebben gehaald, de mogelijkheden die ze ook in de breedte van de selectie toch wel hebben. De competitie wordt natuurlijk in principe alleen maar spannend als Ajax nog een paar tegenstanders kort in de nek heeft hijgen. Want als het over 2 weken, noemen ze wat, 5 punten voor staat, of 6... ja, dan wordt het natuurlijk wel, normaal gesproken, wordt het een saai seizoen qua spanning.
Ja. Normaal is het al zo dat Ajax Feyenoord zonder publiek is van de tegenstander, van de bezoekende club. Dus er zijn geen Rotterdammers dan in Amsterdam en omgekeerd geen Amsterdammers in Rotterdam. Nu is het helemaal een klassieker zonder publiek. Dat maakt het natuurlijk nog wel een extra bijzondere klassieker eigenlijk.
Ja, en niet een klassieker om je het meest op te verheugen. Kijk, juist die sfeer hoort natuurlijk heel erg bij Ajax Feyenoord en bij Feyenoord Ajax. Ik heb ze volgens mij de afgelopen 15 edities heb ik denk ik allemaal gezien. En met name ook de hele aanloop naar zo'n wedstrijd toe. Hè. Dus op de dag zelf. Het zijn allemaal bekende rituelen van zo'n spelersbus die komt aanrijden. En het verslag dat al 2 uur voor de wedstrijd begint. En supporters die nog even geïnterviewd worden. En spelers die uit de bus komen. En het gezang. En dat is toch lekker als je naar zo'n wedstrijd toe leeft. En dat is er nu helemaal niet. Ik denk voor Feyenoord dat het geen nadeel is. Hebben natuurlijk een ongelooflijk slechte staat van dienst in die arena. Het is iedere keer hetzelfde. Wat dat betreft, als je al zo lang meeloopt in dit vak, dan word je op een gegeven moment ook een beetje cynisch van. Want het is, bijna ieder seizoen is de kopie van het vorige. Kuiten Kaloe is inmiddels alweer, ja, of, nou, wat zal het zijn, 15 geleden?
Ja, dat is al redelijke tijd geleden inderdaad, ja.
Ja, dus het kan voor Feyenoord nog best wel een voordeel zijn. Het is het is min of meer neutraal terrein, hè, zo zou je het een beetje kunnen zien. Dus wellicht kunnen ze daar enige moed uit putten. Want bij Feyenoord sluipt het natuurlijk wel, is het in de loop der jaren natuurlijk wel een beetje ingeslopen dat Ajax uiteindelijk altijd een kansloze missie is. En dat heeft ook wel, ja, dat heeft ook altijd wel een beetje een deken over die wedstrijd gelegd. Daarom was die wedstrijd in de Kuip vaak leuker. Simpelweg omdat je dan eigenlijk nooit wist welke kant het op ging. En in de arena had je wel heel vaak het gevoel van, nou, dit wordt weer 3-0 voor Ajax. En dat werd het dan meestal ook.
Ja, toch heb ik het bij Ajax-PSV afgelopen weekend, voelde je dat de topper leefde. En dat was ook die wedstrijd, die deed ook recht aan een topper. En ergens heb je het gevoel dat Ajax-Feyenoord nog niet zo leeft. Heb jij dat ook?
Ja, maar dat komt wel een beetje door waar we het net over hadden, ja, denk ik. Het is toch een beetje, bij die wedstrijd heb je toch het gevoel van, ja, als Ajax vol gas geeft, en dat doen ze normaal gesproken altijd in die klassieker, dan winnen ze die wedstrijd. Maar er zitten, door dat ontbreken van publiek, door dat drukke speelschema met al die wedstrijden kort op elkaar, zou je kunnen denken dat er nog best een ander type wedstrijd in zou kunnen zitten. Kijk, Dick Advocaat heeft ook ruim de tijd gehad om goed na te denken over een strijdplan tegen Ajax. Dat kan ook nog wel helpen. De wedstrijd tegen PEC Zwolle was natuurlijk geen spetterende generale. Maar wat dat betreft valt erop fijn dat ook geen pijl te trekken. Want dit soort wedstrijden worden ook vaak wel afgewisseld met betere of juist weer nog slechtere wedstrijden. Het is een soort hoe moet je Feyenoord
een bergetappe, een soort bergetappe. Het kan een hele hoge kool zijn en heel goed zijn. En vervolgens kan het een heel diep dal zijn weer in een wedstrijd.
Ja, goede metafoor.
Ja?
Dat is het wel een beetje. Het is qua veldspel, ze zijn constant qua prestaties Feyenoord, super knap. Maar qua veldspel helemaal niet.
Nee, maar Dick Advocaat verbaasde zich daar wel een beetje over. Hè? Dat hoorde ik Mico Schauka deze week ook zeggen. Die zei, we doen het toch goed. We staan tweede in de Eredivisie. Dus wat zeuren die mensen nou allemaal?
Ja, daar is hij ook een beetje van. Maar zo kijkt Dick ook naar voetbal. Die boeit het niet zo hoe er gevoetbald wordt en of het positiespel er een beetje vloeiend uitziet. En ergens valt er natuurlijk ook wat voor te zeggen. Als je kijkt, je komt als je naar zeg maar het dienstverband van Dick kijkt afgelopen jaar, begin je natuurlijk altijd weer bij die wedstrijd van vorig jaar. Hè? De wedstrijd in de arena waarop Stam ontslagen werd. Eigenlijk een elftal van Feyenoord dat compleet uit elkaar viel of uit elkaar werd gespeeld. Naïef aan die wedstrijd begon en binnen 40 minuten met 4-0 achter stond. Mocht uiteindelijk blij zijn dat het geen 8-0 werd. Mm-hmm. Kijk, vanuit die situatie is het gewoon heel erg knap wat de advocaat heeft gedaan. En dat is geen hogere wiskunde geweest. Dat is eigenlijk ook een kwestie geweest van gewoon de normale dingen doen. De organisatie op orde brengen en voetbal niet te ingewikkeld maken. Ja, dat houdt hij al wel weer een jaar vol. Dus daar verdient hij die credits voor. En die krijgt hij ook wel. Hij doet altijd net, daar valt me altijd wel op in die interviews. Hij doet het net alsof Feyenoord iedere week compleet wordt afgezeken.
Ja.
Volgens mij krijgen ze heel veel lof voor de series die ze hebben neergezet.
Ja, dat is zeker zo. PSV kreeg lof voor de manier van spelen, zeker de eerste helft tegen Ajax. En zakte dan, zoals trainers dan vaak zeggen, zo enorm door de ondergrens tegen AZ. Was dat vermoeidheid? Was dat gebrek aan concentratie? Was dat de wedstrijd die tekort volgde op een topper?
Ja, het zag er wel uit als vermoeidheid. En het laatste wat je zei, hè, een wedstrijd weer kort op een topper. Waardoor je het fysiek en mentaal net niet op kan brengen. En dan is het AZ dan weer net een goede tegenstander om daar geen puntverlies door te leiden. Kijk, het begon gewoon heel slap. Je zag het heel goed aan Malen. Nou, normaal wel een belangrijke speler ook in de druk zetten. Nou, dat kon je eigenlijk niet opbrengen. Dat zat er gewoon op de een of andere manier niet in. Wat Smit zei was natuurlijk helemaal waar. Het was van alle kanten te weinig. Nou, bij PSV weet je dat het nooit een hele wedstrijd goed is. Maar meestal beginnen ze nog wel aardig en dan stort het in de tweede helft in. En deze keer was het andersom.
Ja, maar het is wel duur puntverlies. Het is als je mee wil doen en mee wil strijden om de titel, kan je dat nu niet oplopen in deze maand, die averijen.
Nee, klopt. Maar dat spreekt voor zich. Kijk, die, dat zwaar bevochten punt in de arena. Geweldige wedstrijd trouwens. Mm-hmm. Dat telt nu eigenlijk bijna niet meer. Hè. Dat heb je in één keer verspeeld. Eigenlijk gewoon door een hele zwakke eerste helft.
Ja. En laat het ook zien dat PSV net te weinig voetbal heeft als bepaalde spelers ontbreken?
Ja, zeker. Nou ja, Kakpo en Kutsen zijn natuurlijk belangrijke spelers. Met name de laatste. Nou hebben ze op zich aanvallend nog wel redelijk wat lopen. Hebben ze best wel wat kwaliteit. Maar het is over de hele linie, denk ik. Dat zag je toch ook wel in die wedstrijd. Daar hebben we het al eerder over gehad. Maar in die wedstrijd in de arena, om het toch nog even bij te halen. Mm-hmm. Kijk, ze begonnen geweldig met heel veel energie. En verspeelden ook heel veel energie. Maar als je over de hele 90 minuten keek en je keek puur naar de posities. En je zette alle 11 namen tegenover elkaar. Dan was Ajax natuurlijk wel kwalitatief. Dat bewezen ze in die wedstrijd ook wel. Wel echt de beste.
Ja,
en dan zie je dat PSV net 10% tekort komt om net zoveel te brengen als Ajax.
Ja, PSV dit weekend trouwens tegen Sparta op de zaterdagavond. En wat mij opviel, en dat was geloof ik afgelopen zaterdag, dat ik bij de NOS het interview hoorde na afloop van de wedstrijd van Emmen met Dick Lukien. En toen stelde journalist Jeroen Guter de bekende vraag namelijk.
Ben jij nog wel degene die dit elftal aan de praat kan krijgen?
Nou ja, daar blijf ik alles aan doen.
En dat bracht ons bij de volgende rubriek.
Haalt hij de kerst?
Want het verbaast mij ook wel weer dat Dick Lukien nou juist die vraag krijgt. Want als nou iemand bij Emmen het onmogelijk heeft gepresteerd om zo lang in de Eredivisie te zitten, is het toch Dick Lukien?
Zeker. Maar ja, ze staan wel onderaan met best wel een dure selectie. Ja. En ze maken zichzelf nog wel een beetje zorgen. Kijk, die meneer Lubbers, die voorzitter, die daar ongeveer alles bepaalt, die daar ook wel aardig wat geld in heeft zitten. Ja, die begint er toch wel een beetje te knijpen. Want dit was voor Emmen was het een heel belangrijk jaar. Of is een belangrijk jaar. Het is eigenlijk een beetje het jaar dat moet bepalen of ze kunnen doorgroeien naar een soort status zoals Heracles die in de loop der jaren heeft verworven. En als je er nu uitdondert met de begroting die ze hebben, dan is het ook financieel een ongelooflijk zware tik. En dan is maar weer de vraag of je daar als FC Emmen zo snel van terugkomt. Dus de druk is wel heel groot. Van de andere kant, ja, Dick Lukien, dat moet dan natuurlijk gewoon de foppende haan van Emmen worden. En Fop heeft in zijn beginjaren bij Heerenveen ook moeilijke tijden gekend. Die is ook een paar keer ontsnapt aan een ontslag. Dat was ook geen groot feest. Dus ik hoop dat ze hem gewoon laten zitten. Ja. Die man die past perfect bij die club. En ik ga er voorlopig nog vanuit dat hij de kerst haalt. Maar het is nog wel heel lang, hè?
Ja, het is wel heel lang de kerst. Ja, dat is zeker lang. Maar goed, het is een hele lange rubriek ook. We kunnen steeds nieuwe trainers erin gooien. Dat is het voordeel van deze rubriek.
Precies.
We gaan zo meteen nog even. We gaan nog de huiskamervraag beantwoorden. We zitten richting het einde van deze podcast. Toch nog eventjes naar Huntelaar. Hè. Moet Ajax hem nou laten gaan of niet?
Nee, natuurlijk niet. Ja, ik zou hem nooit laten gaan. Maar als ik Klaas-Jan was, zou ik het ook niet doen. Naar Schalke. Wat valt daar nou eigenlijk te winnen? Die staan stijf onderaan. Althans, die steven er rechtstreeks af op degradatie. Mm-hmm. Dan zou je afscheid nemen van het voetbal met een degradatie. Ik zou dat risico niet nemen. Ik zou lekker bij Ajax blijven. Gewoon genieten van dit soort momentjes. Af en toe een goaltje meepakken. En dan met een Klaas-Jan Huntelaar smaal het veld aflopen.
En toch denk je bij Klaas-Jan Huntelaar, hij gaat gewoon naar Duitsland nog die paar maanden, toch? Ergens?
Ja, het zal hem best wel prikkelen. En hij wil natuurlijk graag spelen. Hij ziet die Haller voor zijn neus staan. Maar wat heb je daar nou eigenlijk aan als je bij het uitzichtloze Schalke, die hebben vorige week toevallig gewonnen, maar het is natuurlijk een dramatische situatie daar. Wat heb je daar nou eigenlijk aan als je daar ten onder gaat? Dan heb je toch ook een leuk afscheid? Ik zou er niet aan beginnen, maar goed, wie weet verrast hij ons.
Ja, laten we het zien de komende dagen. Of misschien eerst de klassieker spelen, daar nog een beslissende rol in hebben en dan naar Schalke gaan.
Dat zou ook een aardige zijn.
Dat zou een soort van jongensboekachtig ding zijn, toch? Dan kan je het goed afsluiten daar.
Ik zie hem toch het liefst dan, als we het dan toch romantisch willen houden, doen dan ook nog maar een jaartje bij de Graafschap.
Om het helemaal af te maken, oké, heel goed. En we zijn bijna aan het einde van de stuurlui. Nog eventjes het antwoord op
de huiskamervraag.
Ja. Je stelde maar aan het begin.
Ja, legendarische voetballer. Vijf interlands gespeeld, had ik er ook nog bij kunnen zeggen. Hij is NVM-makelaar, komt uit Tilburg en heeft een geweldige naam. De Brigitte Bardot, die verwees natuurlijk naar de B en de B, namelijk Bud Brokke.
Kijk, dat is een mooie uitzending. Ja, ik moest wel even graven toen je hiermee kwam.
Ja, klassieke rechts buiten.
Ja, maar ik moest wel even naar graven. Had Bud Brokke trouwens goed kapsel waar kappers boos op zouden zijn in deze tijd of niet?
Ik was het ook, ja.
Ja.
De kappers zijn boos op de voetballers.
Ja, ik zag wel, Huntelaar had zijn haar nog wel zitten. Alsof die inderdaad niet naar de kapper is geweest.
Nou ja, het viel me opeens inderdaad wel op toen ik dat bericht las. De kappers zijn boos, hè, omdat die voetballers allemaal zo goed gekapt bijlopen. Dan ga je er toch op letten bij die wedstrijden die je dan ziet. En het klopt wel. Ze zijn wel heel minutieus gekapt allemaal. Ja. Verdacht.
Zeker verdacht. De 20 minuten zitten erop, Sjoerd. Dus we moeten stoppen.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.